aarde geschapen heeft. Van dien God, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader, en van Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 27, het tweede en derde vers. Geliefden, hoor nu het woord van God uit het Oude Testament, het eerste boek Samuels, het 26e hoofdstuk, 1 Samuel 26.
De Zefieten nu kwamen tot Saul te Gibea, zeggende: houdt zich David niet verborgen op den heuvel van Hachila voor aan de wildernis? Toen maakte zich Saul op en toog af naar de woestijn Zif. En met hem 3000 man, uitgelezenen van Israël, om David te zoeken in de woestijn Zif. En Saul legerde zich op den heuvel van Hagila, die vooraan de wildernis is aan den weg. Maar David bleef in de woestijn en zag dat Saul achter hem kwam naar de woestijn. Want David had verspieders gezonden en hij vernam dat Saul voorzeker kwam. En David maakte zich op en kwam aan de plaats waar Saul zich gelegen had. En David bezag de plaats waar Saul lag met Abner, den zoon van Ner, zijn krijgsoverste. En Saul lag in den wagenburg en het volk was rondom hem gelegerd. Toen antwoordde David en sprak tot Abimelech den Hetiet en tot Abisai den zoon van Zeruja den broeder Joabs, zeggende: wie zal met mij tot Saul in het leger afgaan? Toen zeide Abisai: ik zal met u afgaan. Alzo kwam David en Abisai tot het volk des nachts, en zie, Saul lag te slapen in den wagenburg, en zijn spies stak in de aarde aan zijn hoofdeinde, en Abner en het volk lag rondom hem. Toen zeide Abisai tot David: God heeft heden uw vijand in uw hand besloten. Laat mij toch hem nu met de spies op eenmaal ter aarde slaan, en ik zal het hem niet ten tweede male doen. David daarentegen zeide tot Abisai: verderf hem niet, want wie heeft zijn hand aan den gezalfde des Heeren gelegd en is onschuldig gebleven? Voorts zeide David: zo waarachtig als de Heere leeft, maar de Heere zal hem slaan, of zijn dag zal komen dat hij zal sterven, en of hij zal in een strijd trekken dat hij omkomen. De Heere late het verre van mij zijn, dat ik mijn hand te leggen aan den gezalfde des Heeren. Zo neem toch nu de spies die aan zijn hoofdeinde is, en de waterfles, en laat ons gaan. Zo nam David de spies en de waterfles van Sauls hoofdeinde, en zij gingen heen. En er was niemand die het zag en niemand die het merkte, ook niemand die ontwaakte, want zij sliepen allen. Want daar was een diepe slaap des Heeren op hen gevallen. Toen David aan de overzijde gekomen was, zo stond hij op de hoogte des bergs van verre, zodat er een grote plaats tussen hen was. En David riep tot het volk en tot Abner den zoon van Ner, zeggende: zult gij niet antwoorden, Abner? Toen antwoordde Abner en zeide: wie zijt gij die tot een koning roept? Toen zeide David tot Abner: zijt gij niet een man, en wie is uw gelijk in Israël? Waarom dan hebt gij over uw heer den koning geen wacht gehouden? Want daar is een van het volk gekomen om den koning uw heer te verderven. Deze zaak die gij gedaan hebt is niet goed. Zo waarachtig als de Heere leeft, gij lieden zijt kinderen des doods, die over uw heer den gezalfde des Heeren geen wacht gehouden hebt. En nu zie, waar de spies des konings is en de waterfles die aan zijn hoofdeinde was. Saul nu kende de stem van David en zeide: is dit uw stem, mijn zoon David? David zeide: het is mijn stem, mijn heer koning. Hij zeide verder: waarom vervolgt mijn heer zijn knecht al zo achterna? Want wat heb ik gedaan en wat kwaad is er in mijn hand? En nu, mijn heer de koning, hoor toch naar de woorden zijn knechts. Indien de Heere u tegen mij aanpot Laat hem het spijsoffer rieken. Maar indien het mensenkinderen zijn, zo zijn zij vervloekt voor het aangezicht des Heren. Dewijl zij mij heden verstoten, dat ik niet mag vastgehecht blijven in het erfdeel des Heren, zeggende, ga heen, dien andere goden. En nu, mijn bloed vallen niet op de aarde van voor het aangezicht des Heren, want de koning van Israël is uitgegaan om een enige vloot te zoeken, gelijk als men een veldhoen op de bergen najaagt. Toen zeide Saul, ik heb gezondigd. Keer weder, mijn zoon David, want ik zal u geen kwaad meer doen, daarvoor dat mijn ziel deze dag dierbaar was, in uw ogen geweest is, zie. Ik heb dwaaselijk gedaan, ik heb zeer grotelijks gedwaald. Toen antwoordde David en zeide, zie, de spies des konings, zo laat een van de jongelingen overkomen en halen ze. De Heere dan vergelde en iegelijk zijn gerechtigheid en zijn getrouwheid. Want de Heere had u heden in mijn hand gegeven. Maar ik heb mijn hand niet willen uitsteken aan den gezalfde des Heeren. En zie, gelijk als te deze dagen uw ziel in mijn ogen is groot geacht geweest, alzo zij mijn ziel in de ogen des Heeren groot geacht. En hij verlosse mij uit alle nood. Toen zeide Saul tot David, gezegend zijt gij mijn zoon David. Gij zult het, ja, gewisselijk doen. En gij zult ook gewisselijk de overhand hebben. Toen ging David op zijn weg. En Saul keerde weder naar zijn plaats.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn genade bidden. Heere, door uw sparende goedheid mogen we vanmorgen bijeenkomen om met onze gezinnen ons voor uw aangezicht te zetten, om naar u te mogen horen die het woord des levens spreekt, die in de nacht van onze nood is ingekomen en die twee verloren mensen heeft opgezocht toen ze al bevende van u vloden en getroost en beloofd uw zoon te zullen geven. En ge zijt gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. O, wij bidden van u, wil ook vanmorgen al zo nederkomen. Want er zijn hier nog heel wat meer dan twee verloren mensen. En wil ons ook opzoeken. En wil ons ook troosten in al de gevolgen van de zonde die we onderworpen zijn. In al de nood waarin we leven, of we het zien of niet. Of we pijn onderlijden of niet. Of het onze ziel verschrikt en beangstigt of niet. Maar die nood is er. Dat zegt uw woord, want we hebben alle gezondigd. En we derven de heerlijkheid Gods. En er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Wil u dan vanmorgen ook door uw eeuwig evangelie alzo tot ons komen. En ook hier zondaren redden van het eeuwig verderf. Heere, u beloofde toch dat het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. O, geef ons in die verwondering te mogen delen. Dat wij dat woord mogen horen, dat woord des levens. En maak u het zelf aan onze zielen levend en krachtig, gebruik het als een kracht Gods tot onze zaligheid. Opdat we bekennen mochten onze zonden en ongerechtigheden waarmee we tegen u overtreden hebben. Maar ook in die diepte van ons schuldbesef niet zouden nalaten onze ogen naar het gebergte op te heffen. En onze hulp van u te verwachten. Heere, waar zullen we anders heen gaan? We zouden niet weten dat u er was als u het niet gezegd had. En we zouden geen vrijmoedigheid hebben om tot u te komen. Als u onszelf niet gelokt had met de koorden van uw eeuwige liefde getrokken. Laat ook vanmorgen die kracht van uw genade onze harten mogen heen buigen in de richting van u. Om alzo aan uw voeten te mogen nederzitten. te mogen luisteren naar die spraken des levens. Om uit het midden van ons dagelijks leven met al zijn slommer en kommer en ellende en moeite en verdriet het hoofd omhoog te mogen heffen. En een vast vertrouwen op u te mogen oefenen. En te mogen geloven dat u ons leidt, dat u ons brengt op het smalle pad, dat u ons vasthoudt met uw almachtige kracht. Dat u ons niet overgeeft tot een prooi van het wild gedier dat niets in het woen ons ziet. Heere, laat vanmorgen al uw kinderen u mogen ontmoeten in uw bedehuis. Zend ons uw licht en uw waarheid, opdat we de genade van Jezus Christus mochten bekennen en uw voetstappen drukken. En in die gemeenschap met u meer mochten zijn dan overwinnaars. Zegen ook uw woord aan het hart van onze kinderen. Laat ze uit uw woord mogen weten wat goed is in uw ogen, opdat ze in hun jeugd een Heere mochten vrezen. Want de wereld stelt teleur en de wereld gaat voorbij. En de wereld kan ons hart niet gelukkig maken. Maar die uw wil doet, die blijft tot in der eeuwigheid. Opdat we het verstaan mochten wat David eenmaal gezongen heeft. Ach, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Want daar wijdt mijn ziel met een verwonderd oog. Heere, 1 uur in uw huis is beter dan 1000 elders. Ik wou liever een dorpelwachter in het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddelozen. Want God de Heere is een zon en een schild alle die op hem betrouwen. Dat wilt u toch zijn. De armen uit genaai hulp ter verlossing tonen. Wijl gij al hun nood en moeite doorleden hebt en mijn hoge priester hebben die medelijden hebben kan, omdat hij in al onze benauwdheden mede benauwd is. Sterk zo ook het hart van onze jongens en meisjes, doe ze kiezen in hun jeugd. Met het volk op de Karmel, de Heere is God, de Heere is God, om zich te onderwerpen aan het woord uw genade. Gedenk u ook allen die in moeite en in lijden zijn, die ziek zijn. Die in ziekenhuizen en inrichtingen eenzaam de dagen doorbrengen, vooral de zondag. Sta ze nabij, o God. En vertroost hun harten in alle moeite en zorgen. En wil u tonen dat u ook daar het gebed wilt horen. Zo mocht u zegenend op ons neerzien. En u mocht ook uw dienaar vanmorgen bekwamen. Om uw evangelie te mogen prediken tot versterking van het geloof. Maar ook dat het geloof daar waar het niet is, gewekt zou mogen worden. Opdat de engelen in de hemel verblijd mochten zijn. En uw heerlijke naam vergroot. En de goedheid van u, drieënige God, geprezen werden. Doe ons drinken uit die fontein des levens. Geef ook uw dienst net daartoe uw heilige geest. Hoor ons, Vader, van alle barmhartigheid, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 85, vers 2. woord van God dat we vanmorgen aan u prediken willen is hetgeen u vindt in 1 Samuel 26, de versen 7, 8 en 9. 1 Samuel 26, van 7 tot 9. Alzo kwam David en Abisai tot het volk des nachts en ziet Saul lag te slapen in de wagenburg. En zijn spies stak in de aarde aan zijn hoofdeinde en Abner en het volk lag rondom hem. Toen zeide Abisai tot David, God heeft heden uw vijand in uw hand besloten. Laat mij toch hem nu met de spies op eenmaal ter aarde slaan en ik zal het hem niet ten tweede maal doen. David daarentegen zeide tot Abisai, verderft hem niet. Want wie heeft zijn hand aan de gezalfde des Heeren gelegd en is onschuldig gebleven? In deze tekst zien wij christelijke langmoedigheid door David beoefend. In de eerste plaats willen we even stilstaan bij het krijgsplan, de tweede plaats bij de grote verzoeking en in de derde plaats bij de heerlijke overwinning. Christelijke langmoedigheid door David beoefend, daarvan spreekt de tekst. En we staan ten eerste stil bij het krijgsplan, ten tweede bij de grote verzoeking en ten derde bij de heerlijke overwinning. Geliefden, wij missen vaak veel van de verborgen omgang met God, omdat we er zo vlug bij zijn ons recht in eigen hand te nemen en onze eigen zaken op een wijze die ons goeddunkt te richten. Beoefenden we meer wat David in de praktijk van zijn leven zo dikwijls heeft mogen doen, namelijk zijn zaak, zijn op zichzelf vaak rechtvaardige zaak, te laten uittwisten door God, die hem geroepen had om een voorganger te zijn over zijn volk, in wie hij waarachtig geloven mocht. Ik zeg, wandelden we meer in die voetstappen waarin de geloofsheld David ons voorgegaan is, we zouden ook meer blijdschap kennen in ons leven. We zouden meer de daden Gods mogen opmerken. We zouden meer gesterkt worden in het geloof. Want dit sterkt ons toch in het bijzonder, wanneer we in allerlei moeilijke en moeitevolle omstandigheden, waarin we onszelf geen raad meer kunnen bieden en waarin we onszelf niet meer kunnen en willen verlossen, de verlossing des Heren mogen ervaren en geduriglijk in ons leven mogen bemerken dat God met ons is. Dat maakt ons meer dan overwinnaars. Dat maakt ons sterk. Dat maakt ons koninklijk. Dat maakt ons hier in dit leven reeds als mensen die het hoofd uit de gebreken opheffen, die reeds de overwinning zien, die reeds leven van de buit van het overwonnen land. Ook deze geschiedenis mogen daartoe dienstbaar zijn. Het is zo dat we, als we deze geschiedenissen in de Bijbel lezen, het vaak van de verkeerde kant benaderen. We gaan er dan vanuit dat hier getekend wordt, David is een karakter, is een lijden, is een heldenmoed, is een overwinning. En we zeggen het, jongen, die man die heeft dat toch even mooi mogen doen. Of die man die heeft toch even mogen buigen. Of die man die heeft toch even mogen overwinnen. Hooguit slaken we dan een kreet van, ja, mocht ik dat nou zo ook eens doen. Gebeurde dat nou zo ook eens in mijn leven. En we meten ons af naar hetgeen de heiligen door de eeuwen heen ervaren hebben. En we trachten diezelfde hoogten te bekomen. En op diezelfde ladder te klimmen. En als we dat zo zien, dan komen we altijd teleurgesteld uit. Want dat blijkt altijd weer opnieuw. Ik ben David niet. En ik ben Abraham niet. En ik ben Noach niet en noem ze maar op. Ik ben gewoon ik. Niets meer en niets minder. Wat Noach beleefd heeft en wat David beleefd heeft. En wat Abraham beleefd heeft en wat Jacob beleefd heeft, dat beleef ik niet. Dat beleef ik nooit. Zoals de schepping der wereld maar eenmaal geweest is en de val der mensen maar eenmaal geweest is en het offer van Abraham maar eenmaal geweest is, zo is ook het leven van David maar eenmaal geweest. En zoals Noach zijn leven gehad heeft en Abraham en David, zo heb ik ook mijn leven. En zo heeft u ook uw leven. Maar wij komen niet dichter bij God door te zeggen, mag ik nu eens zijn zoals Abraham? En mag ik nu eens zijn zoals David? En mag ik nu eens zijn zoals Jacob? Nee, dan zien we de geschiedenis niet goed. Dan begrijpen we het woord van God niet. Want in deze tekst geldt het wat feitelijk van de hele Bijbel geldt. Niet David is groot in deze tekst. En het gaat er niet om David na te speuren in al zijn karaktereigenschappen, goed en kwaad. Daarom heeft God ons deze geschiedenis niet gegeven. Maar er is er maar één groot in deze geschiedenis. Zoals er maar één groot is in al de geschiedenissen van de Bijbel. En zoals er maar één groot kan zijn en mag zijn en moet zijn in de geschiedenis van mijn leven en van uw leven. Geraad het reeds. Het is Jezus. Jezus in Noach en Jezus in Adam. En Jezus in Jacob en Jezus Christus in David. Kijk. En als we zo de geschiedenis lezen, dan is David wel voorbij gegaan. En dan is Saul al lang dood. Maar dan is Jezus Christus nog eeuwig levend. En dan is diezelfde God, die in Christus Davids God was, ook onze God. En welke nood me dan ook wedervaren mogen, al is die nood nog zo verschillend van de nood van David, of al heeft het nog zulke gelijkenis met de nood van David, zo is die trouw, die bewaring, die zorgende liefde van God, nog immer dezelfde. En dan mag ik ook, in welke omstandigheden ook, datzelfde geloof van David beoefenen. Omdat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is. En tot in der eeuwigheid. En als we dat niet zien, dan spelen we telkens het vlees in de kaart. Dan vergeten we telkens dat we, zolang we hier op aarde zijn, kruisdrager zijn. Dat we hier de gelijkenis van Christus mogen vertonen. Ja, maar dan, zoals hij ging de weg van smarten. Het is hier het land der rusten niet. Het is hier de plaats der overwinning niet. Maar zo wordt Christus groot. Kom, zien we het uit de geschiedenis. En dan blijkt het telkens weer opnieuw dat Davids leven helemaal geen kunstwerk was met allerlei bravoerstukjes. Maar dat Davids leven het leven was van een zondig mens. Met al zijn verkeerdheden. Met al zijn dwaasheden. Met al zijn dwalingen. Met al zijn moedeloosheden. Maar dan blijkt het ook dat Gods genade heerschappij gehouden heeft. In het leven van David. Toen hij een leeuw en een beer versloeg. Toen hij met 5 steentjes uit de beek de reus Goliath tegemoet ging. Maar ook toen hij als een veldhoen over de bergen vluchten mag. Waar hij zelf van getuigt. O meneer Saul, wat jaagt ge me na als een enige vlo. En als een veldhoen op de bergen. Ook toen was God zijn God. Toen hij in diepe angst en in grote teleurstellingen soms zeer moedeloos uitriep. Ik zal nog één deze dagen in de hand van Saul omkomen. Gods beloften zullen haar vervulling missen. In deze moedeloze diepte heeft God hem bijgestaan en is God hem tot een redder geweest en heeft de Heer hem uitgeholpen. Wel nu, dat mogen dan ook vanmorgen ons sterken. Hier zien we twee machten. De macht van de Heilige Geest en de macht van de boze geest. Saul is ook bezet door een geest. En David is ook bezet door een geest. En de geest waarmee Saul bezet was, deed hem telkens het leven in eigen hand nemen. De geest waarmee David bezet was, deed hem telkens zijn leven in Gods hand stellen. Zijn twee beginsels. Het beginsel van de wereld, help jezelf. En het beginsel van Gods kerk, laat God je helpen. En deze twee beginsels verdragen zich niet met elkaar. Dat komt telkens tot botsing in het leven. Tot botsing in de wereld, tussen de kerk en de wereld, de gelovigen en de ongelovigen. Dat komt ook tot botsing soms in een familie. Als het ene gezin de Heere aankleeft en het andere gezin de wereld is. Het komt zelfs openbaar in een huis waar de een met de geest van Christus bezet is en de ander met de boze geest Gods waarmee Saul bezet was. Het komt zelfs voor in één en hetzelfde hart. Waar we soms bezet zijn, bezeten zijn door de geest van Saul. Om het leven, het recht in eigen hand te nemen. Maar van de andere kant, door Gods genade, door den Heilige Geest geleid worden. En we ons leven mogen veilig weten. In de hand des Heren. En hem recht te laten zijn. In ons leven. Om langmoedigheid te mogen beoefenen. Nadat we langmoedigheid ontvangen hebben. Deze twee beginsels, zeg ik, die strijden tegen elkaar. En die doen ons menigmaal ook onderlig. Saul is sterker dan David. Saul heeft een veel groter leger dan David. Saul heeft veel meer knechten die hem helpen en bijstaan met raad en daad dan David. En het blijkt telkens weer dat David op het nippertje ontkomt aan de macht van Saul. Het gaat elke keer langs pijloze afgrond. Het is elke keer, je houdt je hart vast op het kantje af. Maar dan toch zo dat David veilig is in Gods hand. Dan toch zo die altijd voor zijn eigen gerechtigheid zorgen moest en strijden moest. Straks ten einde zijn leven in zijn eigen hand neemt. En ermee ter helle vaart. En dat David die gedurig zijn leven in Gods hand veilig wist. Naar Gods belofte koning worden mag over het bondsvolk en de vijand mag overwinnen. Hierin is David type van Jezus Christus. Maar hierin komt ook openbaar de werkingen van Christus in het leven van David. Met andere woorden, David had dit nooit kunnen doen als hij Christus niet gekend had. Als hij de genade Gods niet over hem geweten had. Als te zijn een zon en een schild. David heeft uit diezelfde fontein gedronken. Waar wij ook uit mogen drinken. Wanneer we op Gods genade hopen. En wanneer we ons met lot en leven aan zijn voeten mogen nederleggen. Kom, volgen we een ogenblik de geschiedenis. David heeft een krijgsplan gemaakt. Tegen Saul. David moest vluchten. Het is zover gekomen dat Saul, die bij zijn verkiezing zulk een nederig man bleek te zijn. Hij had zich immers verscholen tussen de vaten, tussen de kisten en de pakken was hij verborgen. Hij moest geroepen worden. Daar wordt hij aan het volk voorgesteld. Het is een schone man, grote man, een echte koningszoon, hoewel het maar een gewone jongen van het land was. God heeft hem een ander hart gegeven. Het volk aanvaardt hem, maar een klein gedeelte van het volk niet. Belials mannen worden ze genoemd, kwaaddoeners. Die zeggen, moet die ons verlossen? Moet dat onze koning zijn? Zulk een koning willen we niet. Die zich verschuilt achter de vaten. Die verlegen naar voren gebracht moet worden om voorgesteld te worden aan het volk. Maar als David dan zijn eerste overwinning behaalt in het 10e hoofdstuk, kunt u het lezen. Dan komt het volk en dan zeggen ze, waar zijn die mannen? Die Saul niet tot koning wilde hebben, waar zijn ze? Dan zullen we ze doden. En dan staat er, maar Saul hield zich als doof. Hij trok zich van al die lasteraars niets aan. Hij wist dat God hem koning gemaakt had. En dat was hem genoeg. Maar het heeft niet lang geduurd. Want als straks de rijende vrouwen roepen. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Dan is hij niet doof meer. Dan houdt hij zich niet als doof. Dan wordt hij innerlijk verbitterd. Dan zegt hij. Ze hebben mij maar 1000 gegeven. En David wel 10.000. En van die dag af zocht hij David te doden. En het is langs het kantje afgegaan. Tot 2 maal toe heeft hij de spies naar David geworpen. Die alleen door grote behendigheid aan het moordtuig wist te ontkomen. En tenslotte niet beter wist te doen dan haastelijk zoeken te ontkomen in het land van de Filistijn. Alles moest hij achterlaten. Zijn vader en zijn moeder, zijn broers en zijn zusters. Ook zijn vrouw, Michal, moest hij achterlaten. Van wie hij straks zou horen dat ze een ander ter vrouw geworden was. Daar moet hij zwerven. In het land van de Filistijn. En dan wordt het hem doodsbenauwd. Zodat hij ten einde raad zich als een zot aanstelt. En door Achas de poort uitgesmeten wordt. En weer terugkeert in armoede in het land der vaderen, maar als een balling. En daar zwerft hij over de bergen en in de dalen. Daar vernacht hij in de spelonken en in de holen der aarde. Daar vergadert zich tot hem nou een hele zwerm van paria's, van uitgeworpenen, mensen met een enorme belastingsschuld. En mensen die om de een of andere reden het niet veilig meer vonden in de nabijheid van Saul te leven. En mensen die op allerlei wijze onderdrukt werden door Saul en door zijn knechten. Allerlei mensen die op de een of andere manier ongelukkig waren. Een schuldeiser hadden, wie ziel bitterlijk bedroefd was, die keerde zich tot David. Het zijn er 400 geworden. Nee, de geschiedenis van onze tekst is in die tijd gebeurt wanneer reeds zijn leger is uitgegroeid tot 600. 600 mannen. En even zoveel vrouwen allicht. En nog zoveel kinderen erbij. Wat een leger. En voor dat leger moest David zorgen. Het was toch nog maar een man van nog geen 30 jaar. Want op zijn 30ste jaar is hij aan de regering gekomen. Het was nog voor zijn regeringsperiode. Dus betrekkelijk nog een jonge man. En die zag zich geplaatst aan het hoofd van zulke leger, paria's, zwervend in de woestijn. En daar tegenover moet je eens kijken wat Saul voor een legermacht heeft. Hij heeft nota bene 3000 uitgelezen mannen uit Israël. Die niet de last en de nasleep van de vrouwen en van de kinderen hebben mee te voeren. 3000 geoefende strijders, waarmee die op elk gegeven moment tegen het leger van David kan oprukken. Nou, u begrijpt dat Saul ver in de meerderheid is. En u begrijpt, als David het moet hebben van het zwaard, als hij het moet hebben van de dapperheid van zijn knechten, en er waren zeer dappere lieden bij, dan zal hij toch ten allen tijde het onderspit hebben moeten delven. En geliefden, hier zie ik het beeld van Gods kerk door alle tijden getekend. Als wij op wereldse wijze de wereld willen overwinnen, dan zullen we altijd het onderspit leiden. Gods kerk is maar in één ding sterk. En Gods kerk heeft maar van één zijde de overwinning te verwachten. En dat is niet door de geest der wereld. De geest der revolutie, de geest van de opstand, de geest van het zwaard, de geest van het recht in eigen hand nemen. Dat is de geest van de wereld. Maar Gods kerk wordt geleid door de geest van Jezus Christus. En die moet gestalte in ons krijgen. En daar moeten we ons betrouwen op leren stellen. Dan wordt het leven anders. Nee, zeker niet. Dan worden plotsklaps alle moeilijkheden niet opgelost. En dan kunnen we niet eeuwig doorzingen zolang we hier op de aarde zijn. Dan gaat hij weg door diepten, door zeeën, door rivieren, door grondeloze afgronden. Maar dan niet alleen. Dan toch achter hem aan. Dan wel beladen met het kruis. Maar dan toch ziende op de overste leidsman en op de voleinder des geloofs, Jezus. David denkt, wat moet ik doen? Eenmaal reeds heeft hij Saul het leven gespaard, wanneer hij naar de mens gesproken bij toeval Saul zag inkomen in de mond van de spelonk waar ook David en zijn mannen in waren. En u kent de geschiedenis. Stiekem is hij naar Saul toegegaan. Heeft de slip van zijn jas afgesneden. En straks als Saul weggegaan is, dan toont hij hem het deel van zijn kledingstuk. En dan zegt hij, Saul, meneer Saul, ziet u wel dat ik uw ondergang niet zoek? Want God had me heden in uw hand besloten. Maar ik heb uw leven dierbaar geacht, omdat ge de gezalfde des Heren zijt. En dan krabbelt Saul terug. Dan zegt hij, David, je zwaar, je bent rechtvaardiger dan ik. David, ik zal je niet meer vervolgen. Kom maar weer bij me in het paleis. Maar David betrouwt zich hem niet toe. Saul gaat terug. En het blijkt dat de vijandschap maar voor een ogenblik geluwd is. Maar na wat korter of langer tijd neemt Saul opnieuw het plan om David te zoeken. Want innerlijk is hij het niet eens met het besluit Gods door Samuel hem aangekondigd. Dat God het koninkrijk van hem zou afschuren. Saul wilde kosten wat het kostte koning blijven. O had hij zich onderworpen aan het woord van God. Had hij God recht en gerechtigheid toegeschreven. Had hij de Heere het recht niet betwist. Wanneer de Heere gesproken had hem het koninkrijk te ontnemen. God had een weg gevonden. Waardoor Saul koning had mogen blijven. God had een weg gevonden. Dat is altijd zo voor elk schuldig mens. Dat God een weg opent waar geen weg meer is. Maar daar had Saul geen vertrouwen in. Daarom heeft hij het recht in zijn eigen hand genomen. Daarom probeert hij David ondanks alles te doden. Zie zijn hulpeloos pogen om David het leven te benemen. Voor de tweede maal is David in de gelegenheid om Saul te doden. Hij is uitgegaan om het leger van Saul te bezien. Nee, nog eens, dit is geen bravoerstukje van David. Dit is geen wagen om niets van zijn leven, beslist niet. David weet zich verantwoordelijk voor die honderden mannen en vrouwen en kinderen. En daarom gaat hij zelf als de aanvoerder van zijn leger uit om het leger van de vijand te bezien. En als ze aan de grens van het leger komen, hij en Abisai, want hij heeft eerst gevraagd wie er met hem zou gaan. En dan blijkt dat Abisai, de zoon van Zeruja, dat was een zuster van David. Dus Abisai moest oom zeggen tegen David. Hij zal waarschijnlijk niet veel jonger geweest zijn dan David. Want u weet dat David de jongste was uit het huis zijns vaders. Abisai was dus de zoon van een oudere zuster van David. Een held in hart en nieren. En die Abisai die zegt, David, koning, of hij was nog geen koning, overste leider van het leger, ik zal met u gaan. Ik zal met u afgaan. Alzo kwam David en Abisai tot het volk des nachts. En ziet als ze aan de grens van het leger komen, dan zien ze het. Alles is in diepe slaap. Geen schildwacht die hun de weg verspert. Overal waar ze luisteren, horen ze snorkende soldaten. Ze liggen alle onder de heldere oosterse hemel in diepe rust. Even verder in het hoofdstuk staat, daar was een diepe slaap des Heren op het volk gevallen. Net zoals we lezen bij Adam, toen God hem een rib uit zijn lijf nam om daarvan een vrouw te maken. Datzelfde woord staat ook hier. God deed een diepe slaap op het hele leger van Saul vallen. En ziet Saul lag te slapen in de wagenburg. En zijn spies stak in de aarde aan zijn hoofdeinde. En Abner en het volk lag rondom hem. Dus ze hebben van de wagens, van de strijdwagens waarmee ze opgekomen zijn om David gevangen te nemen, een wagenburcht gemaakt. En binnen die wagenburcht, daar ligt het leger te slapen. Saul, Abisai vlak, Abner vlak bij hem, de spies, het wapen waarmee Saul zo behendig kon stoten en werpen, aan zijn hoofdeinde. En de onafscheidelijke waterkruik vlakbij hem. Zo naderen ze Saul. Waarschijnlijk heeft de maan geschenen. En hebben ze in het licht van de maan de positie van de koning en van zijn officieren en van het hele leger duidelijk kunnen overzien. Ha, zegt Abisai tot David. God heeft heden uw vijand in uw hand besloten. Laat mij toch hem nu met de spies op eenmaal ter aarde slaan. En ik zal het hem niet ten tweede malen doen. We zouden zeggen, David, dat is de koning. Zo heeft God het beschikt. Hier is uw vijand. Laat ik hem een klap geven. En ik zal hem niet ten tweede malen behoeven te slaan. Ik zal hem met één slag ter aarde doen nedervallen. Ik zal hem met één slag doden. En ik zal geen tweede klap behoefte geven. Wat een verzoeking voor David. Hij had zoveel redenen kunnen aanvoeren. Waardoor hij een schijn van recht gehad had om Saul te doden. Een diepe slaap des Heren. Is dat niet kennelijk van de Heren? En dan zelfs de krijgsoversten, zelfs de wachten. Ze slapen. Is dat niet duidelijk de weg gebaand door God? En dan, Saul was toch de gezalfde des Heren? Maar David was daarna gezalfd. Had David dan geen recht om koning te zijn? Was eindelijk nu de tijd niet gekomen om het recht in eigen hand te nemen en Saul te doden? Zo waren er vele redenen die ervoor konden pleiten dat David zou zeggen, doe maar, Abisai, slaat hem. Slaat hem met één slag dood. Ten slotte behoefde David het zelf nog niet eens te doen. Hij zou zijn handen in onschuld kunnen wassen. Hij zou straks gezegd hebben, ja, maar Abisai heeft het gedaan. Ik heb mijn handen niet vuil gemaakt aan de gezalfde des Heren. En wat had David misdaan? En daarboven Saul hield toch niet op om hem te vervolgen. Hij had hem reeds eenmaal het leven gespaard. En het bleek toch wel dat het niets hielp. Dat hij doorging tot in de hel toe. Wat moet je onder zulke omstandigheden? Een felle verzoeking. Geliefden, ook hierin zien we David als type van Jezus Christus. Die tegen een grote overmacht, bespotting, verachting, verguizing onderworpen was. Die men houding toevoegde, indien gij Gods zoon zijt, zo kom af van het kruis. Hij kon het doen. Hij had toen het recht in eigen hand kunnen nemen. Hij had van het kruis kunnen afkomen. Hij heeft het getoond in Gethsemane's hof, dat hij met één machtwoord al zijn vijanden ter aarde doet vallen. En wie had hem van onrecht kunnen beschuldigen? Wie had kunnen zeggen dat hij iets verkeerds gedaan had? Maar hij deed het niet. Waarom niet? Wel, hij wilde de overwinning in de weg van Gods gerechtigheid en niet in de weg van eigen gerechtigheid. Het geloof reguleerde het ganse leven van Christus en daarom ook van David. Daarom ook van David. Davids leven werd geleid door den Heilige Geest. En de Heilige Geest heeft geen lust tot nijdigheid. En de Heilige Geest leert ons niet het recht in eigen hand nemen. De Heilige Geest leert ons geen wraak oefenen tegen onze vijanden die God in onze hand gegeven heeft. Want zo was het toch. Had hij geredeneerd, zuiver verstandelijk geredeneerd, zonder zich aan de leiding van Gods Geest te onderwerpen, was alles ervoor geweest om toe te stoten. Nu, voorgoed, dan was hij van zijn vijand af. En dan kon hij de troon beklimmen. Maar dan had hij niet geleerd wat God zijn kerk hier op aarde leert door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Oh, wat een verzoeking. Wat is het moeilijk voor David. Wat heeft het een strijd gekost in zijn leven. Om de overwinning te behalen die schijnbare nederlaag was. Straks dan gaat hij terug. En dan is Saul nog even duivels. Al heeft hij dan een ogenblik zich vernederd. En dan schijnt er niets verbeterd te zijn. Terwijl hij toch de kans gehad heeft om voorgoed zich van zijn vijand te ontdoen. Geliefden, wat is het moeilijk in ons leven. Als die twee geesten strijd voeren in ons hart. En als die verzoeker op ons afkomt. En als hij ons aanpakt. En als hij ons toespreekt. En als hij ons duidelijk de weg des Heren toont. Want zo deed hij toch aan Abisi. Hij zegt, God heeft toch uw vijand in uw hand gegeven. Zie eens, ze liggen allemaal te slapen. U bent er vlakbij. Maar één stoot en het is voorgoed gebeurd. Hoe vaak zijn die omstandigheden in ons leven. Want dat lijkt altijd weer alsof de vijanden van Gods kerk God aan hun kant hebben. Let eens op. Ook in het kerkelijk leven. Hoe vaak gebeurt het niet. Dat degene die vijanden zijn van het evangelie van Gods genade. Dat degene die innerlijk vervreemd zijn van de verborgen omgang met God. Dat ze de schijn mee hebben. Dat het is alsof God aan hun zijde staat. De Heere doet ze hun plannen geluk. En toch. Het is de geest des vleeses. Die ze steeds doller maakt. Die ze steeds overmoediger maakt. Die geest van Saul. Die geest van Abisai. Dat recht in eigen hand neemt. Voor een rechtvaardige zaak. Met onrechtvaardige middelen strijden. Alsof God onze linkergeitjes. Alsof God onze bravoerstukjes nodig had. Om de overwinning te behalen. Wat hebben we onszelf al een schade mee berokkend. Oh, dan kan het zijn dat je als overwinnaar uit de strijd komt. Dat je zegt, nou, ik heb het gewonnen. Ik heb hem toch even gezegd. Ik heb hem met één klop ter aarde geslagen. En hij zal zijn mond niet meer open doen. Maar is dat nu werkelijk de weg tot de overwinning? Is dat nu de weg tot de vrede? Krijgen we zo nu die band aan God? Dat stil vertrouwen op God? Dat hechte leunen op Gods genade. Nee, geliefden. Op deze wijze mogen we dan ogenblikkelijk overwinnaar zijn. Maar het is een overwinning waar we geen vrede door hebben in ons hart. Want de waarachtige overwinning is alleen te behalen in de weg van de waarachtige gehoorzaamheid. Dus van de gerechtigheid. De zondeval heeft plaatsgevonden door de ongehoorzaamheid. En de herstelling vindt plaats door de gehoorzaamheid. Door de onderwerping aan de wille Gods. Door het gaan in de wegen des Heeren. Door het komen achter die grote held, die meerder David, die het recht niet in zijn eigen hand genomen heeft. Die nooit naar succes gevraagd heeft, maar die zijn ogen in zijn benauwdheid op God sloeg. Die het kermde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die de spot verdroeg. Die als hij gescholden werd niet wederschold. Omdat hij maar één doel op het oog had. Ik ben niet wederspannig. En ik wijk niet achterwaarts. Niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. In die onderworpenheid aan God. En dat geeft vrede. En dat geeft rust. Zo overwint David. Door Christus. Maar dan ook alleen. Door Christus. Want zie maar. David. Hij neemt enkel maar de spies. En de waterkruik weg. David daarentegen zeide tot Abisai. Verderf hem niet. Want wie heeft zijn hand aan de gezalfde des Heren gelegd. En is onschuldig gebleven. Verder zeide David. Zo waarachtig als de Heren leeft. Maar de Heren zal hem slaan. Of zijn dag zal komen dat hij zal sterven. Of hij zal in de strijd trekken en omkomen. De Heren laat het verre van me zijn. Dat ik mijn hand leg aan de gezalfde des Heeren. Zo neem toch nu de spies die aan zijn hoofdeind is in de waterfles. En laat ons gaan. Dat heeft David en Abisai gedaan. En ze gingen heen. En er was niemand die het zag. En niemand die het merkte. Niemand die ontwaakte. Want ze sliepen, want er was een diepe slaap des Heeren op hem gevallen. En pas. Als David door het dal heen is. Als hij aan de andere zijde van het dal staat. Dan pas begint hij te roepen. Om Saul en Abner. En het leger van Saul te wekken. Dat is de overwinning. Waarmee David Saul overwint. Daarover in onze derde gedachte. Als we gezongen hebben uit Psalm 89, het 10e vers. Dan ver genoeg bij Saul en Abner en zijn mannen vandaan is, dan roept hij tot het volk en tot Abner, zeggende, zult gij niet antwoorden, Abner? Toen antwoordde Abner en zeide, wie zijt gij die tot een koning roept, met andere woorden, die roept waardoor de koning wakker wordt? Toen zeide David tot Abner, zijt gij niet een man En wie is uw gelijk in Israël? Waarom dan hebt gij over uw Heer den koning geen wacht gehouden? Want er is een van het volk gekomen om de koning uw Heer te verderven. Deze zaak die gij gedaan hebt is niet goed. Zo waarachtig als de Heere leeft, gij lieden zijt kinderen des doods. En die gij over uw Heere, de gezalfde des Heeren, geen wacht gehouden hebt. En u ziet waar de spies des koning is en de waterfles die aan zijn hoofdeinde was. Als David dat gezegd heeft, en waarlijk, hij verheft zichzelf niet. Want dan had hij gezegd, Abner, ik ben bij de koning geweest. En ik heb aan het hoofdeinde van de koning gestaan. Ik was gereed om hem te doden, maar ik heb het niet gedaan. Hij zegt slechts, een man. Een man uit het volk is tot de koning genaderd. Ziet u, hij verheft zich niet. Hij geeft zijn zaak in de hand van God over. Saul nu kende de stem van David en zei, is dit uw stem, mijn zoon David? David zei, dit is mijn stem, meneer koning. Verder zei hij, waarom vervolgt mijn heer zijn knecht al zo achterna? Want wat heb ik gedaan en wat kwaad is er in mijn hand? En u, meneer koning, hoor het toch naar de woorden van zijn knecht. Indien u de Heere tegen mij aanport, laat hem het spijsoffer rieken. Met andere woorden, Saul, als je opdracht van God hebt om mij te doden, dan nu. Ik zal niet schromen om als een offer te geven in de hand des Heeren. Indien u de Heere tegen mij aanport, laat hem het spijsoffer rieken. Breng hem dan dit offer, ik zal er niet langer tegenin gaan. Maar indien het mogelijk mensenkinderen zijn, zo zijn ze vervloekt voor het aangezicht des Heeren. Terwijl ze mij heden verstoten dat ik niet mag vastgehecht blijven in het erfdeel des Heeren in mijn land. Namelijk, zeggende gaat heen, dient andere goden. Niet dat ze dit tegen David gezegd hebben, maar bij wijze van spreken. Door mij uit het land mijner vaderen te jagen, zou ik gedwongen kunnen zijn ook de afgoden te dienen. En u, mijn bloed vallen niet op de aarde van voor het aangezicht des Heeren, want een koning van Israël is uitgegaan om een enige vloot te zoeken, gelijk als men een veldhoen op de bergen najaagt. Toen zeide Saul, ik heb gezondigd, keer weder mijn zoon David, want ik zal u geen kwaad meer doen. Voordat mijn ziel deze dag dierbaar in uw ogen is geweest, ziet, ik heb dwaaselijk gedaan. En ik heb zeer grotelijks gedwaald. Mooi, hè? Ja, veel woorden, maar zijn hart was verre van de Heer. Oh, wat kunnen ook mensen bezet met de boze geest mooie schuldbelijdenissen doen. Wat zijn onze lippen er soms haastig bij om te zeggen, ach, je hebt gelijk. Ik heb verkeerd gedaan. Ik heb zottelijk gedaan. Ik heb dwaaselijk gehandeld. Maar het is omdat hij blozen moet vanwege de genade en vanwege de goede tierenheid. Vanwege de overweldigende macht van de genade die David hem bewezen had. Maar het was niet recht. Het kwam niet uit zijn hart. Hij boog niet onder God. Zijn lippen beleden wel schuld, maar zijn hart bleef verre van de Heere en daarom ook verre van David. Nee, geliefden, het moet dieper gaan dan alleen maar een schuldbelijdenis der lippen. Een bekentenis dat we fout geweest zijn. We kunnen soms onder de overmacht van de bewijzen die aangevoerd worden, zo makkelijk zeggen wij zondaren. Wij verdoemelijke zondaren. Er komt niks van me terecht als God er niet aan te pas komt. We gaan allemaal verloren als ons geen genade geschonken wordt. Want we zijn dood in de zonde en de misdaad. Het gaat ons zo makkelijk af. Maar weet voor zeker, als het een belijdenis des harten is. Een belijdenis die voortkomt uit het buigen voor Gods aangezicht, dat het in uw leven openbaar komt. Het is onmogelijk Christus te kennen, door de geest van Christus geleid te worden, en dan even later toch weer keihard je eigen weg te gaan. Dan even later toch weer dezelfde Saul te zijn van voorheen. O, denk erom. Saul heeft vele keren zich voorgenomen zijn leven te beteren. U kent het spreekwoord der oude wel. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. O, dat heeft de Satan wel graag. Als je in uiterste engte komt, dat je gaat beloven het anders te doen. Er zijn mensen die hebben het tot aan hun dood toe kunnen volhouden. Om God te beloven dat ze het beter zouden gaan doen. Maar ze zijn met hun belofte altijd de scherpte van het zwaard van Gods gerechtigheid ontweken. Het zijn altijd beloften geweest waardoor ze zichzelf zand in de ogen gestrooid hebben. Ze zijn nooit gevallen in de handen van de rechtvaardigen. En ze hebben nooit zich met lot en leven overgegeven in de hand van hem. Wiens doen rein en wiens vonnis gans rechtvaardig is. Dat is het verschil tussen Saul en David. O, David heeft ook schuld beleden bij diverse voorvallen in zijn leven. Maar dan staat er zo mooi in de psalmen. Maar ik beleed na ernstig overleg. Die belijdenis kostte hem zijn leven. David wist, als hij dat aan God zou beleiden, dan kon niet anders als dat de Heere zeggen zou, gij zijt die man. God had het trouwens al gezegd. Gij zijt die man. David had het vonnis over zichzelf uitgesproken. Toen de profeet Nathan tot hem kwam. Weet u wel, met die geschiedenis van dat lam, dat enige ooilam. Wat die Heer, die rijke Heer genomen had uit het huis van die armen. Die dat gedaan heeft, zei David, dat is voorzeker een kind des doods. En toen heeft Nathan gezegd, dat zijt gij. En toen heeft David niet teruggekrabbeld. Toen heeft hij niet gezegd, ja, maar stil eens even. Maar ik ben tenslotte koning, je mag niet alles tegen me zeggen. En ik mag toch meer dan een ander, en die. Nee, toen heeft David het hoofd gebogen. En toen heeft hij na ernstig overleg zijn leven verloren. En het in de hand van God gegeven. En toen heeft God gezegd, God heeft je dwaasheid, je zonde, je ongerechtigheid van je genomen. En ik beleed na ernstig overleg. Daar was bij Saul geen sprake van. Het was een belijdenis des lippen. En straks gaat hij naar huis om morgen weer terug te komen. Met een nog groter macht. Om zich tegen David en tegen zijn mannen te verzetten. Maar geliefde, dan is het waar wat Abigail, de vrouw van Nabal, gezegd heeft tegen David. Als de mensen komen om zich tegen u te verzetten, meneer David, dan zal uw ziel in het bundelke der levende gebonden zijn. Maar de ziel uw vijanden zal geworpen worden uit de holligheid van een slinger. Dat is hier bewaren. Degenen die op de Heere vertrouwen, die hebben geen gebrek. Het mogen dan schijnbaar anders zijn. Het mogen zo zijn, en zo is het altijd in het leven. Als Jezus sterft, dan lijkt de zaak van Christus voorgoed aan het faillissement toe. Dan lijkt alsof de hele wereld voor eeuwig met hem afgerekend heeft. Nooit is er groter dieptepunt geweest in de geschiedenis van Gods kerk dan op Golgotha. Maar er is ook nooit heerlijker overwinning behaald als toen de Zoon van God zich gaf aan het recht Gods. In het verlaten van zijn eigen leven, in het afleggen van zijn leven, in het doen van de wille Gods. Zo behaalde hij de overwinning. Zo zou geen in, nog uitlands vorst, zijn zetel kunnen onderdrukken. Want zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat heeft David ervaren. Hij zegt, hier is de spies in de kraak. Ik heb geen lust gehad in de dood van de gezalfde des Heren. Maar de Heren zelf richten tussen hem en tussen mij. En hij doet wat goed is. In zijn ogen, dan mag er een knecht komen. Om de spies en de waterkruik weder te halen. En dan vertrekt Saul. En David ook. En ze zien elkaar nooit weer. De laatste ontmoeting. Saul heeft gelegenheid gehad. Om David te omhelzen. Om hem te aanvaarden. Als de opvolger van hem. Als de verkorende des Heren. Maar hij heeft het geweigerd. Zijn zoon Jonathan. Die heeft het gedaan. Die heeft zich voor David verootmoedigd. Die heeft zijn kleed en zijn gordel en zijn spies en zijn zwaard en zijn schild aan de voeten van David gelegd. En die heeft gezegd, David, gij zult voorzeker koning zijn. En ik, die de eerste ben in het huis van mijn vader, ik zal de tweede zijn. En daarom zal er straks ook uit Davids mond uitgaan. Is er iemand overgebleven van den huize Saul? dat ik weldadigheid aan hem door Jonathans wil. Dan zal het zaad van Jonathan gespaard blijven, omdat Jonathan zich nedergeworpen heeft aan de voeten van de rechtvaardige David. Wel nu, zonder moeite vinden we hier het type van onze heerlijke borg en zaligmaker in, die zichzelf lange tijd voor David en ook in Davids plaats gegeven heeft onder het gestrenge recht van God. Gehoorzaamheid betoond heeft tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. En alzo overwinnaar geworden is over dood en graf. En nu als triomfator gezeten is aan de rechterhand zijn vaders om van daaruit zijn kerk naar de eeuwige overwinning heen te leiden. Jezus Christus die overwonnen heeft, omdat hij tegenover onze zonde zijn genade gesteld heeft. Tegenover onze ongerechtigheid zijn gerechtigheid. Tegenover onze zonde waardoor wij het recht in eigen hand genomen hebben. Zichzelf overgegeven heeft aan het gestrenge recht van God. En zo, als die meerdere David de overwinning behaald heeft voor een volk dat hier om Sauls wil zwerven moet in de woestijn, menigmaal vergeten en verlaten, nagejaagd als een enige vlo, als een veldhoen op de berg, maar toch in het bundelke der levende saamgebonden en in de hand van de Heere, kom, waar vertrouwt u op in uw leven? Wat is de blijdschap van uw hart? Te triomferen? Te triomferen wanneer je het recht in eigen hand neemt? Te triomferen wanneer u haan koning krijgt? Te triomferen wanneer je met schijn van recht de ander onderdrukt? Of is dit uw triomf wanneer je vernederd, weggestoten, uitgeworpen, zwervende, vastkleeft aan Gods inzettingen, aan Gods toezeggingen, aan Gods beloftenissen? Dan komt het ook in de praktijk van uw leven openbaar. Dan zult ge ook uw vijand goed voor kwaad vergelden. Dan zult ge uw hater zegenen. Dan zal zelfs in hun tegenheden uw gebed nog voor hen zijn. En zo behaalt David de overwinning. Zo heeft de grote David Gods gunst verworven. Zo heeft ook deze David Gods gunst verworven. Zo halen alle Davids van alle tijden, klein en groot, mannen en vrouwen, Gods gunst en de overwinning. Alleen in deze weg. Want nu komt Saul straks om wanneer hij ten einde zijn leven in eigen hand neemt. En David komt op een troon, omdat hij zijn leven in Gods hand heeft overgegeven. Er zal toch een tijd komen dat we wederom zullen zien het onderscheid tussen die die God dient en die die hem niet dient. Dan zal David heersen. Dan zal David zingen, het was door u. Door u alleen. En zijn rijk zal geen einde hebben. Dat is het vrederijk van die grote David. Dat uitgestrekt zal worden van zee tot zee. En van de rivier tot aan de einde der aarde. Kom geliefden. Hebben we ons zo nedergebogen onder de wil van God, in de verloochening van onszelf, in het uit onze hand geven van onze zaak. O, wat is het moeilijk, wat is het een verzoeking, wat is het moeilijk, zeg ik, om met David in zulke omstandigheden de Heere na te volgen, niet eigen rechter te zijn, maar op Gods tijd te wachten en Gods wil te doen. En ik zeg het, dat kost je leven. Dat kost je naam. Dat kost je rust. Dat kost je idealen. Maar het geeft een vrede. Zo innig. Zo hartelijk. Zo diep. Zo bestendig. Want indien wij hier met hem lijden, weet dit gelovigen, wij zullen ook straks met hem verheerlijkt worden. En zegt ge, ja, maar dat kan ik niet. Dat is tegen mijn natuur. Zulke mens ben ik niet. En zulke karakter heb ik niet. Dat had David ook niet. David heeft overwonnen. Niet door zijn edel karakter. En niet omdat hij zo was. Maar David was zo. Omdat hij op Jezus zag. Wel nu. Gij leeft onder rijke bediening, rijker bediening dan David. Wat voor David nog omsluierd was, dat heeft God voor u geopenbaard. Zeg nu niet, dit kan ik niet. Want hij geeft de moederkracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte aan degene die geen kracht heeft. Jongelingen vallen. De jongen zullen gewisselijk vallen. Maar die op den Heere vertrouwen, die zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Lopen zonder moeder te worden. Ze zullen wandelen zonder mat te worden. Zo mogen we strijden. Omdat Jezus voor ons streed. Lijden omdat Jezus in onze plaats leed. En zo kunnen wij straks in vrede sterven. Omdat Hij voor ons stierf. Amen. Genadige God, leer ons u volgen ook door onbezaaide wegen en leunen en steunen op uw toezeggingen. Dat geeft onze ziel vrede en blijdschap, zelfs zwervend in de woestijn. Zo weten we het vast, God zal me nooit begeven, niets maakt mijn ziel vervaard. Heilig uw woord aan het leven van ons en van onze kinderen, om u zo te mogen kennen, Heer Jezus, opdat zo uw heerlijk koninkrijk komen mocht. In onze harten, in onze huizen, in het midden van deze wereld, en uw naam alleen groot zij, hoor ons, om Jezus wil. Amen.
Wij zingen van Psalm 147, het zesde vers. Ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.